Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Meer dan een jaar, sinds juli 1903. Vertoeft onze nonkelpater Jules de Wolf zich in de missiepost van Tafakung in het noordwesten van de grote Ortos-provincie, gelegen in het noorden van China, waar ook de regio ligt van de grote missiepost van Santa Ho. Eerst samen met confrater Frans de Boek bedient hij ook het nabijgelegen Yulongyong. Vanaf half april 1904 werd confrater Frans vervangen door confrater Gentil Pijke. Pater Jules schrijft nu ook veel naar zijn broer Jozef, die sinds oktober 1903 was aangekomen in China en in het noordoosten missioneerde. En zo vernamen we het probleem met de rovers, waaraan gelukkig een einde kwam, dankzij de Belg Paul Splingaert, die het gemaakt had in China tot een hoge mandarijn. Zo lazen we de bekommernis van Jules over zijn broer Jozef, die toch veel dichter woonde nabij Mandsjoerije, waar in de regio de Russisch-Japanse oorlog was uitgebroken vanaf februari 1904. En pater Jules schreef ook over zijn hoveniershof met aardappels, radijzen, boontjes en erwten, meloenen enzovoort. Enfin, al wat goed is, schrijft hij. En met de hulp van pater Pijke wordt zelfs aan duivenmelkerij gedaan. Ook beschrijft hij hoe men er snel bij moet zijn als de gele rivier hoog staat, dat er grachten, vaarten en dijken worden aangelegd of vooral uitgebaggerd en goed onderhouden om het land elk jaar van voldoende water te voorzien. En daarvan hangt het succes van de oogst af. En zoals ook pater Jozef in zijn brieven noteerde, vermeldt ook pater Jules dat de bekeringen vooral echte, overtuigde en goede christenen voorbrengen in de latere generaties. En voor mij ligt een brief van 10 september 1904 uit Yulongyong geschreven, het dorpje naast Tafakung. In mijn laatste brief zei ik dat er ieder jaar overstromingen van de gele rivier waren, verschillend van jaar tot jaar. Normaal gaat mijn brief eerst nog meer naar het westen, naar Tjongharti, en dan terug oostwaarts, eerst langs Santa Ho, om dan verder richting oosten aan te komen in 24 Kingti. En daarna gaat het dan met een 14-daagse bode richting Peking en Europa. Maar deze keer was het water zo onhebbelijk, zoals rond Santaho, dat mijn brief een tijd in het westelijke Tongariki is blijven liggen. Het was nog nooit geweten van zulke hoeveelheid water, vertelden de mensen ons. En vele mensen moesten op de zandheuvels vluchten en vele huizen waren ingevallen en de vrouwen zaten daar met hun potten en pannen en de ganse voorraad. Om bij hen te geraken, moest men met een os aan een kar gespannen zo in het water drijven. En eens de os geen grond meer had, zwom ook hij met de karren en met de mannen die erop zaten. Confrater Pijke was ook terstond vertrokken naar Tongariki om pater Frans van Peer te helpen, die daar ook langs alle kanten in het water zat. En ik moest dan hier blijven in Yulongyong en Tafakung. Hier is het water bijna nooit te hoog. Confraters van Peer en Pijke hebben met de mannen van Tongariki dag en nacht een dijk rond het dorp gebouwd en die heeft gelukkig stand gehouden. Zulk een aarden dijk, dat is geen klein werk. Men moet er gedurig bij blijven en in het oog houden dat hij niet doorscheurt. Er was wel een meter en half water buiten de dijk en op bepaalde plaatsen kwam het water tot de schouders van de mensen. En zo moest de dijk voortdurend langs binnen en langs boven bijgewerkt worden. Maar de grond werd op de duur zo doorweekt dat men met geen aarde, maar met slijk tegen het water moest vechten. Het heeft er erg gespannen. Maar in de grote missiepost van Santaho was het niet minder. Daar zijn er nog de ratten bijgekomen en hier en daar al een vroege nachtvorst die de late oogst dan voor de helft vernielde. Gelukkig op andere plaatsen was er dan goede oogst niet vernield en niet bevroren. In een vorige brief had pater Jules wel al geschreven, in verband met het al of niet lukken van de oogst, dat daar waar er overschot is, deze dan verscheept wordt, stroomopwaarts of stroomafwaarts, naar die plaatsen waar men tekort heeft. Natuurlijk, dat moet betaald worden, en zo is het voor de ene een winstgevende zaak, en voor de anderen, die het moeten aankopen en die het al niet breed hebben, gaan de prijzen omhoog. Wij zelf hier hebben nog redelijk wat voorraad kunnen opkopen na de overstromingen voor onze christenen, waarvan we er velen kunnen mee helpen. Maar kopen kost geld. Maar God zij gedankt, we hebben toch ons dagelijks brood. Nu, zulke moeilijkere jaren hebben ook een goed. Moesten veel mensen het te weelderig hebben, zouden ze minder acht hebben voor de roep van onze Lieve Heer. Natuurlijk, in het begin geven wij hen wat ze nodig hebben, maar ook weer niet blindelings zomaar. Er moet ook geboerd gewerkt worden. En het is als we zien dat dat gebeurt, dat wij hun gebeden en catechismus leren. En zo zijn de dag- en avondscholen voor groot en klein ons belangrijkste werk tijdens de wintermaanden. En tegenwoordig is dat al reeds goed op gang. Ik zie dat de paardenman van Tafakung juist is aangekomen om de brieven naar het oosten en zo naar Europa af te halen. Dus ik stop nu met schrijven. Ik hoop dat gijlen het allen goed stelt onder Gods hoede en zegen. Een kruiske en gebedeke alstublief, Jules. En een volgende brief komt uit de grote missiepost van Santa Ho, geschreven een anderhalve maand later op 27 oktober 1904. Onze pater Jules is dus reeds ten volle 3 jaar terug in China. Beste ouders, broers en zussen, grootmoeder en bloedverwanten, rap nog een briefken, en niet te lang, want ik moet inkopen gaan doen. Ik weet niet helemaal meer wanneer ik u laatst heb geschreven. Ik dacht over de geweldige overstromingen van de gele stroom. En dan vermeldt pater Jules van wie hij het laatst brieven had ontvangen, zoals een aparte brief van zijn vader, van zijn zus Leonie en broer Karel. En ik haal er toch het volgende uit. Hij schrijft: Vader schrijft me over Ben Hur. Ik kom het hier te lezen in het Engels. Inderdaad, Ben Hur is een roman van de Amerikaanse schrijver Lewis Wallace en het boek werd uitgegeven op 12 november 1880. En ik lees verder. Ik en pater Pijke zijn over een halve maand naar hier in Santa Ho voor onze jaarlijkse inkeerdagen, retrette. We waren met een 15 confraters samengekomen met onze bisschop Monseigneur Bermijn. Na deze inkeerdagen hadden we wat verlofdagen en konden we ons hart wat lucht geven. Morgen keren we al terug naar onze missieposten. Ze hebben hier een lichtprent gesnapt, een foto genomen van mij op mijn schurk. En die kan u bekijken op onze website. En ook een van alle priesters met de bisschop. Het is nog niet afgevrocht, ontwikkeld. Later zal ik het zeker zenden. Anders heb ik geen bijzonder nieuws. Ik stop nu om nog rap een woordje te schrijven naar broer Jozef. Groeten aan allen. En pater Jules vermeldt er nog bij. We vernamen van de grote heidense mandarijnen dat er een kardinaal als gezant van de paus in Peking zal wonen en gesteund door de grote mogendheden. Dat zal deugdelijk zijn voor al onze zendelingen. En een goede maand later, op 24 november 1904, is er de volgende brief geschreven uit Yulongyong. Beste ouders, broers, zusters, bloedverwanten en vrienden, onlangs kreeg ik een brief van broer Karel uit Brugge met een prentje van grootmoeder zaliger gedenkenis. Het gaat om de moeder van zijn vader, Rosalia, die 86 jaar oud was geworden. Onze lieve Heer heeft dus mijn grootmoeder en ook Meter naar de zijnen geroepen. Haar overlijden is voor ons allen een verlies, en niettemin was ze een troostvolle, voorbeeldige leerlinge. Een verlies, ja. Maar als wij de epistel van de begrafenis mislezen, dan vinden we daar reeds de beste troost. Zoals Paulus schrijft, het is omdat we geen mensen zijn die geen hoop hebben. Onze grootmoeder is gestorven in de Heer en wij hopen en vertrouwen van haar weren te zien. Hoe schoon wordt dat gezegd? Itaque consolamini in vicem in verbis istis. Troost elkaar daarom met deze woorden. Wat zou ik nog meer moeten schrijven om te zeggen dat wij bovendien onze lieve Heer moeten bedanken, omdat hij onze grootmoeder zulke schone, jeugdige ouderdom heeft laten bereiken en dat zij tot op het laatste toe zonder leed en zonder zuchten haar weg bewandeld heeft tot ons aller voorbeeld en dat zij zich zo goed heeft kunnen gereedmaken. Waarlijk, haar sterven en ook haar ganse leven is voor ons een kostelijke leerschool en een voorbeeldige vermaning geweest dat wij haar laatste zegen nooit mogen vergeten. Ik heb al herhaaldelijk de heilige mis opgedragen voor haar ziele, lafenis en rust. En confrater Gentil Pijke, die hier was toen ik het nieuws vernam, zei me dat hij ook al een heilige mis zou opdragen. Beste grootmoeder, en hij schrijft R.I.P. requiescat in pace. En in een brief van februari 1905 komt hij even terug op het overlijden van zijn grootmoeder. Vandaag bij mijn zondagsbezoek in Tafakum vond ik hier een foto van grootmoeder op haar sterfbed met nog een brief van vader. Intussen had ik uit Scheut ook al een telegram gekregen voor de 250 missen voor grootvader en grootmoeder. De confraters hier hebben er ook al gedaan. En pater Pijke, mijn pastoor, doet u zijn deelnemen kennen in onze rouw. En pater Jules schrijft verder. Broer Karel schrijft mij over het welslagen van zijn examens. Zijn broer studeerde dus voor apotheker in Leuven. Dat hij zomaar goed verder zijn best doet en dat hij binnenkort vader kan komen helpen in de apotheek. Ik zie dat al gebeuren. Karel, die heeft vuisten die bekwaam zijn dwars door de mortier, beker met stamper, te slaan, en vader zal het zware werk aan hem dan overlaten om zelf wat chemische proeven te doen voor zijn plezier. Of ik zie hem met vader bij goed weer landinwaarts kruiden te zoeken met het kruidenboek van deken de Bo. Deken Leonard de Bo was in 1884 deken te Poperingen en een grote vriend van de natuur. Van zijn hand verscheen dit kruidenboek met niet minder dan 45 namen van planten en kruiden met een uitleg, wetenschappelijke naam en eigenschappen. Voor de rest heb ik eigenlijk weinig nieuws te melden, maar wij moeten ook kunnen ontspannen en een van ons verzet is het grijpen naar ons jachtgeweer om wat wild te schieten. En met een goede muts met oorlappen en botten en een zestal schooljongens om te speuren, om te jagen en te dragen, vertrekken we. We zijn beter geriefd als gelijk welke kasteelheer met zijn porteur d'armes en zijn gardesassen, jachtwachters en jachthonden. Weet ge, de Pol II, Leopold II, onze koning, heeft zelfs niet zo een jacht. Maar om te jagen moeten we zelfs niet ver gaan. De patrijzen en de wilde duiven vliegen hier in groepen over mijn koer. Fazanten en hazen komen tot op de dorsvloer en mijn jongens stroppen er iedere avond aan de waterput voor de ingang in het dorp. Zo kwamen er op een klare dag plots twee jongens uit de school gelopen naar mij toe. Rap, priester, kijk, tegen de achtermuur, een troep patrijzen. Ge zou het niet geloven, zo midden in het dorp, waar het wemelt van mensen en honden. En het duurde niet lang. Bij de eerste schoten lagen er al vijf op de grond en de overige bleven natuurlijk niet wachten op de tweede salvo. Ik koos de mijnen eruit en de overige waren voor de jongens. Wat zou ik met al die patrijzen gaan doen? Ik zou er moeten alle dagen drie keer van eten. Gisteren namiddag ging het nog rapper. Rond de vieren trok ik er weer op uit. Ik liep wat rond met het geweer over de schouder. Ik had een 100 stappen gedaan. Plots zag ik een haas. Geladen en gepaft. En de haas bleef liggen. De jongens renden er naartoe en liepen daarna in ene asem naar onze schele kok. Ik ging voort. En toen ik 's avonds om 6 uur thuis kwam, kreeg ik een avondmaal met hazebillen. Maar deze morgen nog een stukje van de haas en van de middag biefstuk met hazenfilet. Pastoor Pijke komt wel wekelijks ook op bezoek van Tafakung naar hier bij mij. Maar onderweg, op mijn privaat jachtgebied, komt hij telkens pensjagen, stropen. Ik zou hem eigenlijk al lang een proces moeten aandoen. Maar soms ga ook ik in Tafakung jagen met mijn hond, de tijger. En dan zit hij daar te wachten, maar hij is geen jager van hart. Met het eerste schot was hij zo verduizeld dat hij zonder uitkijken door het lange gras wegliep de tegengestelde weg van naar huis te gaan. Voor de rest is hij wel een erge. Nu, beste ouders, om nu een eindeke te knopen aan mijn brief. Wie er van u goesting heeft om eens te komen jagen, hij mag komen, en nog wel zonder jachtvergunning. En die dat geen goesten hebben om te komen jagen, blijven dan thuis in Brugge, achter de stoof, en die helpen ons dan met een goed gebedeke bij ons lieve neer voor ons missiewerk. Dat is de slot van mijn brief. Totus Vester in Christo. Jules de Wolf. Vader en moeder, een kruisken alstublieft.